Van harte welkom allemaal bij aflevering 27 van Tuinierkwartier. Mijn naam is Petra Vijverberg.
Ik ben Joost Verrooyen.
En samen maken wij Tuinierkwartier. En vandaag, ja, de warme dagen komen er weer aan. Dus het is belangrijk om duurzaam om te gaan met het watergebruik in je tuin. En daar gaan we het vandaag over hebben met Jelita van Hune van drinkwaterbedrijf Vitens. En van harte welkom.
Dankjewel.
En vind het wel leuk dat je hier bent. Natuurlijk met alle expertise vanuit je werk. Maar je bent zelf ook fervent tuinier en praat dus ook uit eigen ervaring. Dus we zijn heel benieuwd naar alle tips die jij onze luisteraars kan geven vandaag.
Ja, superleuk. En hoe belangrijk. Toch?
Zeker. Ja, zeker.
Mooi. Eerste tuinmoment.
Ja, tuinmoment.
Gezond,
wat gaan we doen?
Ja, het gezond. Daar moeten we vol gas mee aan de gang. Het wordt weer tijd om te verticutteren en aan het gezond te denken. En uiteraard hebben wij Ruud Snijders van tuinkenner.nl voor de juiste voedingsstoffen.
Hartstikke
welkom,
goed.
Ruud.
Nou, gezellig om weer hier te zijn.
Ja, wat gaan we doen met het gazon? Want voordat je toekomt aan het bemesten en de bodemverbetering, heb je nog wel wat ander werk te doen.
Ja, zeker. Het is toch zo dat de gazons in de winter altijd wat achteruit gaan. Hè? Vaak nat of droog. Ja, het is net wat voor jaar je hebt natuurlijk. Maar gazons, je ziet ze altijd wat achteruit.
Ze krijgen een klap. Ja.
Ze krijgen een klap. Heeft ook te maken met de voedingshuishouding. Tegenwoordig groeit, doordat we weinig vorst hebben, groeit het gazon eigenlijk heel de winter door. En dan heb je toch te maken met de opname van stikstof. Dus je begint eigenlijk met een tekort aan stikstof. En vaak in de meeste gazons zie je een ontwikkeling van mos. En,
ja.
En eventueel wat onkruiden. Dus een goede start is meestal verticuteren. Dan snij je het gras en dan kun je heel goed, dan ligt hij mooi open. Nou, dan gaat hij nieuwe uitlopertjes maken en dan groeit hem al dicht. En dan op dat moment kun je ook heel goed de voeding geven.
Ja, als je geverticuteerd hebt is volgens mij ook het moment, maar kijk nu ook even naar Joost, om een beetje bij te zaaien als er gaten in je gazon zitten, toch?
Ja.
Of moet je dat niet tegelijkertijd met het mesten doen?
Ja, dat doen we altijd. Je hebt graszaad speciaal voor na het verticuteren, Ruud.
Ja.
Dat
noemen ze vaak herstellen.
Herstel. Ja. En dat er zit vaak ook wel, is de mengsel wat snel opkomt, zodat je gauw weer een gesloten mat hebt.
Ja. En hoe herken je tekorten in de grasmat?
Nou, vaak gaat hij van kleur af. Hè. Je ziet hem vaak geler worden, lichtgeel. Dus dat is wel een teken. En je kunt het ook zien aan de groei. De groei neemt af en je krijgt meer onkruid. Je krijgt klavers. En om dat te voorkomen moet je eigenlijk regelmatig mesten.
Mm-hmm.
En gazon is net even anders als je border. Gras eet het hele jaar vrij veel. Dat komt ook omdat het een monocultuurtje is. We maaien het elke keer. Dus het verbruikt behoorlijk veel voeding.
Ja.
Normaal als je natuurlijk het gras afvangt.
Ja.
Hè, dan haal je natuurlijk veel voeding weg.
Maar is het zinvol dan om gras te laten liggen na het maaien?
Ja, dat is natuurlijk weer een beetje de eeuwige discussie. Wat is mooi? En dat is het beste is om te mulgen en te laten liggen.
Mm-hmm.
Het is wel zo dat daardoor het verticuteren veel belangrijker is, omdat je veel dikkere viltlaag krijgt.
Ja.
Omdat er heel veel organisch materiaal tussen komt te liggen. Wat is mooier, vind ik het
op het opvangen. Ja. Vind ik zelf eerlijk gezegd ook hoor.
Maar dan moet je
ook niet
gewoon heel veel van gras. Dus daar moet echt heel veel groei in zitten.
Mm-hmm.
Waarbij dat in de borders. Ja, eigenlijk een beetje wil temperen dat het sterk blijft en niet omvalt.
Ja, en dan wil je bloei.
Hè? Ja.
Dat willen we graag. Bloeiende planten.
Ja, en gras moet echt groeien.
Ja.
Ja, dan blijft het ook gezond, hè? Als het behoorlijk te groeien in zit.
Ja, en er komt ook minder schimmels in, toch?
Precies, minder schimmels, minder onkruid. Gras moet eigenlijk het hele jaar door lekker kunnen groeien.
Knallen, ja.
Maar dat betekent ook dus dat we het gras. Je begint dan eind april met te verticuteren.
Ja.
Niet te vroeg mee beginnen.
Niet te vroeg mee beginnen, omdat je als het koud is en de bodemtemperatuur is laag en je snijdt het gras, dan maakt het geen nieuwe wortels. Dan staat het eigenlijk stil.
Ja, dan beschadig je het eigenlijk meer.
Dan beschadig je het. Dus dat niet te vroeg mee beginnen. En afharken en dan inderdaad kun je al van alles tegelijk doen. Hè? Kalk strooien, bemesting geven en doorzaaien. Kan allemaal tegelijk.
En waar is dat kalk voor?
En kalk, dat is een superbelangrijk element. Wordt heel vaak vergeten. Maar kalk doet van alles in de bodem. Hè. Het zorgt voor goede structuur van de bodem. Het zorgt voor calciumopname door het gras.
Mm-hmm.
Geldt trouwens voor de borders ook. En calcium heeft een plant heel hard nodig. Die gebruikt dat voor een aantal zaken. Eén kun je zelf wel bedenken. Het is een vorming van skelet. Stevigheid dus. Stevigheid, sterke bladranden enzovoort. Maar wat heel belangrijk is, het zorgt voor de waterhuishouding in de plant. Dus uiteindelijk de sapstroom wordt geoptimaliseerd door het gebruik van calcium.
Oké. En dan nou ja, de meststoffen. Dat is natuurlijk voor het bevorderen van de groei en het gezonde, de gezonde bodem. Hoe vaak herhaal je dat bemesten van het gazon?
Ja, daar kom je natuurlijk in een discussie. Wat wil je? Hè? Wat voor gazon wil je? Standaard is 2 tot 3 keer per jaar met een organische meststof.
Hè? Dan kun je, om de 8 weken toch?
Om de 8 tot 10 weken. En dan zit je aan 3 keer bemesten zo'n beetje per jaar. Wil je een topgezond, dan moet je eigenlijk iets vaker bemesten en per keer iets minder hoeveelheid geven. Dan ga je het gras steeds eten geven. En dan kom je misschien wel op 5 mestbeurten per jaar. Met een korter interval. Alleen hou je de kilo's per jaar, die hou je gelijk. Alleen die verdeel je over meer strooibeurten. En dan krijg je nog een mooie gezond van.
Ja. Oké.
En is met die derde beurt, even zo gezegd, die om die 8 weken. Is dan het najaarsmest bij ingerekend of niet?
Daar rekenen wij je najaarsmest mee in.
Ja,
als je gewoon begint, zeg maar, ergens in april. Tel daar eens 2-3 maanden bij op. En dan heb je april, mei, juni, juli. Ga je in juli weer eens mesten. Heb je juli, augustus. En dan zit je al richting september. En dan ga je naar de najaarsmest met meer kali.
En is er ook een moment dat je niet kan mesten? Te heet of te... Maakt dat uit?
Nou, als het natuurlijk heel zonnig, drogend weer is, dan is het niet bevorderlijk. Want dan doet het gras ook niks.
Nee.
Tenzij je weer een beregeningsinstallatie hebt, wat tegenwoordig toch ook heel veel mensen hebben.
Dan gaat het gewoon door.
Ja, dan lost het gewoon op. Ja. Oké, welke producten, Ruud, kan jij aanbevelen vanuit jouw assortiment om het gezond te onderhouden?
Nou, standaard heb je de gewone inocrine gezondmest, ook wel Grasso genoemd. En dus daar heb je eigenlijk hetzelfde onderscheid tussen de kleine en de grootverpakking. De grootverpakking heet Grasso, kleinverpakking heet gewoon gezondmest om het makkelijk te houden. Dat is de makkelijkste allround meststof. Daar zit ook alles in, ook zeewier. Daar zitten ook bacteriën en schimmels in. Daar krijg je echt een topgezond van.
Ja.
Maar stel je hebt heel veel mos, omdat je veel schaduw hebt in je tuin bijvoorbeeld. Nou, dan is het heel verstandig om te starten met mosvrij gezond mix.
Ja.
Nou, en die meststof die bestrijdt eigenlijk, en dat is niet het goede woord, het verdrinkt eigenlijk het mos. Mos wordt bruin. En dat zou je dan eigenlijk moeten strooien nog voor het verticuteren. Een week of 2-3 voor het verticuteren. En dan verticuteren. En dan haal je het alle dode mos eruit. En dan kun je doorzaaien. En krijg je weer een topgezonnetje.
Ja.
En dan de tweede mestbeurt doe je dan de Grasso of de gezondest.
Ja, precies. Precies. Ja. Zo werkt het eigenlijk het beste.
Ja. En ik vind het ook wel belangrijk. Al jouw mestproducten mestproducten zijn organisch.
Ja.
Geen kunstmessen.
Nee.
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 En als je toch rondhangt in de website tuinkenner.nl, dan heb ik gezien in ieder geval dat jij ook veenvrije tuinaarde verkoopt.
Ja, potgrond.
Potgrond. Ja. Dat is ook denk ik heel fijn, want het is moeilijk te vinden.
Ja.
Zeker als je bij de traditionele tuincentra probeert iets te kopen, dan kom je dat niet tegen. Dus super om te zien dat het bij jou ook verkrijgbaar is.
Ja, fijn om te zien dat het uiteindelijk op de markt komt. Ja. En top dat jullie daar toch wel een van de betere in zijn. Een van de eerste, zeg ik dat goed?
Dat is niet helemaal zo. Volgens mij heeft Pocon al een paar jaar een dergelijk product op de markt.
Nou, en bij kwekers hebben ze natuurlijk ook vaak eigen producten.
Ja, maar er zit wel veel kwaliteitsverschil in. En dat is waarom wij er nu pas mee gekomen zijn.
Ja,
wij hebben
de
afgelopen 3 jaar veel onderzoek gedaan bij kwekers. Diverse gewassen laten oppotten en kijken wat er gebeurt en dan weer aanpassen. En wij vonden hem eigenlijk nu pas zodanig goed. We zeiden, nou, nu kunnen we er gewoon de markt mee op.
Ja.
Nu is die gewoon goed.
Ja,
een nieuw product dit jaar.
Ja.
Oké, top. Ruud, dankjewel voor je informatie en je kennis.
Graag gedaan.
Angelita, we hadden jou even kort aangekondigd. Vertel, wat doe jij bij Vitens?
Ja, Vitens is een van de 10 drinkwaterbedrijven in ons land. En wij leveren water in 5 provinciën. En we maken dat drinkwater vanuit grondwater. En dat grondwater, dat halen we uit waterwinningsgebieden. En die gebieden die beheren en onderhouden wij ook. En ik mag leiding geven aan het team dat daar verantwoordelijk voor is.
Super gaaf. We zien overal wel de borden inderdaad. Van hier wordt drinkwater gewonnen en ook Vitens natuurlijk. En er zit inderdaad een hele organisatie achter. Nou, en dan mag jij leiding aan geven. Hoe vet is dat?
Ja, is heel leuk. Elke dag met veel plezier.
Mm-hmm. Ja, nou, we gaan het vandaag hebben over duurzaam watergebruik. En kun je vertellen waarom dat ook vanuit jullie heel belangrijk is? Wat is het belang daarvan?
Nou, water is eigenlijk, dat beseffen we niet zo, maar wel een heel bijzonder product. Als je nagaat, vind ik zelf wel leuk om even te bedenken van waar heb ik vandaag eigenlijk al water gebruikt, waarvoor? Dan besef je dat het eigenlijk al heel vaak is, zonder dat je daarbij na hebt gedacht. En bijvoorbeeld koffie gezet, gedoucht, toilet doorgespoeld, handen gewassen. En de dag is nog maar net begonnen. En dat beseffen we gewoon niet zo. Het is, het draagt echt bij aan onze gezondheid en ja, gewoon aan een fijne manier van leven.
Ja, we nemen het echt als vanzelfsprekend.
Zo is het.
En zelf kom ik altijd achter als ik in buitenland zit. Dan denk ik, dan moet ik altijd nadenken. Oh ja, kan ik hier eigenlijk wel het water drinken? Of hoe zit dat? En wij nemen het eigenlijk als heel vanzelfsprekend dat we eigenlijk elke kraan die we zien gewoon water kunnen drinken.
Ja.
Maar dat is inderdaad best wel bijzonder.
Dat is bijzonder en het is ook een schaars product. En dat merken wij de afgelopen jaren. Doordat het soms best wel lastig is om aan die drinkwatervraag te blijven voldoen. In de zomer van 2019 en 2020 was het echt droog. Hebben we ook temperaturen van 40 graden gehad, ook langere tijd. En dan was het soms echt dat we in piekmomenten meer dan 70% extra moesten leveren. En dat kan even, maar niet heel lang.
Mm-hmm.
Dus wat we zien is klimaatverandering, stijgende vraag, meer huizen en aansluitingen. En het is gewoon ook best wel lastig om weer een nieuwe winning te vinden en dat te gaan bouwen. Dus het is gewoon een schaars product waar we wel zuinig op moeten zijn. Zeker in die kwaliteit.
Ja. Mm-hmm. Nou ja, daar gaan we ons steentje in bijdragen natuurlijk. Om het in de tuin zo efficiënt
maar
mogelijk.
Maar goed, ja, we willen het er ook over hebben van hoe kan je nou, want niemand wil natuurlijk ook in die droge zomers zijn tuin zien doodgaan. Dus er is zeg maar wel behoefte aan water om ook je tuin mooi te houden. En we gaan vandaag natuurlijk niet vertellen van stop daar maar mee. Maar het gaat vooral ook om hoe kan je nou zo slim mogelijk dan met water omgaan. Zodat het niet ten koste gaat meteen van het grondwaterpeil, zeg ik het dan goed? Of kijken jullie niet zozeer naar het grondwaterpeil?
Nou, ook. Ja, zeker. Dat speelt ook mee, ja. Mm-hmm. Wat ik zelf heel erg leuk vond om te beseffen toen ik bij Vitens kwam werken, is dat drinkwater wat uit de kraan komt echt aan een heel aantal meer eisen moest voldoen dan bijvoorbeeld bronwater. En afgelopen jaar dacht ik van ja, ik ga ook niet met allemaal flessen bronwater naar buiten lopen. Dus dat maakte dat ik me echt realiseerde van hey, hier kan ik eigenlijk zelf bewuster mee omgaan. En ik doe dat al in huis, hè, net als heel veel mensen. Je hebt een waterbespaarknop op je toilet en een waterbesparende doucheknop op. En ik leer mijn kinderen bijvoorbeeld dat ze de kraan uitdoen als ze tanden poetsen.
Ja, ja, ja.
Maar vervolgens loop ik wel naar buiten en ga sproeien. En dus toen dacht ik, ja, dat matcht niet helemaal in mijn duurzame levensstijl die ik eigenlijk steeds meer wel wil aanhangen. Maar hoe dan wel? Dus ik ben daar nou op zoek gegaan. En wel heel veel leuke tips, denk ik.
Ja, ik ben heel benieuwd. Want dan ben je er ook achter gekomen dat het niet zo makkelijk is, denk ik.
Aan de ene kant niet. Aan de andere kant is het toch ook wel weer, als je het gewoon de rekening mee houdt, eigenlijk ook best wel weer heel simpel. En ergens ook wel weer heeft het ook weer zijn voordelen. Even los van dat je water bespaart.
Ja.
Ja, daar komen we zo wel op, denk ik.
Ja, nou, om het een beetje overzichtelijk te houden.
Ja, je had het voorbeeld, dat is wel heerlijk.
We hebben eigenlijk vier dingen waar je naar kan kijken. Je kan natuurlijk kijken naar de bodem. We beginnen altijd met de bodem. We hebben het over de planten. Natuurlijk over opslag van water. Wat zijn de mogelijkheden? En dan uiteindelijk van, nou, als je nou water aan je tuin wil geven, wanneer doe je dat dan en hoe? Ja. En ik denk als we nou aan de hand van die vier thema's eens proberen te kijken wat we allemaal kunnen doen en ons bewustzijn kunnen vergroten.
Ja, en er komen best wel interessante dingen uit. Want als ik het even bij mezelf betrek, hè, met de sproeiinstallatie bijvoorbeeld. Ja, dan zeg ik ook tegen mensen, ja, eigenlijk zegt je die sproeiinstallatie alleen voor de eerste 2 jaar. Hè, echt voor het aanslaan van planten is een sproeiinstallatie superbelangrijk. En daarna ja, wil je dat eigenlijk zo min mogelijk doen. Ook voor de planten. Want je wil de planten gewoon mooi sterk houden.
Mm-hmm.
En dan moeten ze dus, hè, als jij de water naar de wortels toe brengt, ja, waarom zou een plant dan gaan wortelen?
Ja, zeg je van, dan worden de planten lui van.
Ja, hè, en laat je de planten dus net op het randje van sterven hangen.
Dat zal wel echt een mooie tuin opleveren, ja.
Nee, ja, jullie begrijpen wel wat ik bedoel, denk ik. Dan dwing je die plant dus om ook veel meer te gaan wortelen.
Mm-hmm.
En wordt hij dus veel sterker. Staat hij sterker geworteld, letterlijk. Ja. Hè? Dus windbestendiger, enzovoort, enzovoort. Ja, een plant is gewoon een lui ding. Dus als je het water naar zijn wortels toe draagt, ja, hoeft hij niks te doen. Maar dat betekent wel dat als een keertje wel water wegvalt, je gelijk een probleem hebt, omdat hij dat wortelgestel niet heeft.
Mm-hmm. Ja, je kan planten echt trainen. Dat is wel grappig.
Ja, 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 ja. Muziekje erbij.
Ja. En we gaan, ja. Nee, maar dat is wel een van de dingen die ik ook besefte. Wat ik eerder deed, is gewoon elke dag even een beetje water geven. Vooral de plantjes die het moeilijk hadden. Terwijl het is eigenlijk wat je zegt veel beter om gewoon bijvoorbeeld 1 keer in de week even net iets meer te geven. Zodat ze inderdaad niet lui worden.
Ja, ja. En ook niet te bang. Als het heetst van de dag, als dan het blad een beetje slap hangt.
Ja, dit is heel normaal. Dat trekt 's nachts vaak ook alweer, ja, bij.
Het is belangrijk dat als ze 's ochtends vroeg, moeten ze gewoon allemaal weer mooi erbij staan.
Maar dan kan je dan ook dat omdraaien en zeggen van, nou prima, als je in tijden van wat droger weer ziet dat 's ochtends je planten nog niet hersteld zijn,
dan moet je
gaan dan sparen. Wordt het tijd om te gaan bijwateren. En niet eerder ook dan dat eigenlijk.
Als ik dingen voor je voeten wegveeg, dan moet je het gewoon zeggen. Maar misschien me gewoon hoop te binden dat we gewoon kunnen doen. Of niet mesten als het heel warm is. Want dan hoef je ook niet, dan verwacht je ook niet heel veel groei en hoef je ook niet heel veel water te geven. Hè? In midden zomer heb ik het dan over.
Ja.
En hetzelfde geldt voor het gazon. Ja, als dan er wat minder groei in zit in die hele hete periodes.
Dan moet je het gewoon met rust laten.
Ja, lekker
toch,
belangrijk.
Het is al zwaar genoeg voor ze.
Ja, precies. En zolang die niet geel wordt, ja, hoef je wat mij betreft niet heel veel te sproeien.
Maar ik denk ook in de plantkeuze, daar zou je natuurlijk ook wel wat mee kunnen.
Zeker. Het is denk ik goed om te kijken naar welke planten kunnen gewoon goed tegen droogte of zijn beter droogtebestendig. Wat ik bijvoorbeeld zelf heb gemerkt is, wij hebben 2 jaar terug zo'n leuke tip met subsidie van de gemeente. Dus misschien dat in afhankelijk van de gemeente waar je woont, dat daar dus ook subsidies voor zijn. Een groen dak op onze schuur gelegd. En het sedum wat over was, sedum kan goed tegen droogte, dat hebben we op de plekken gelegd in de tuin waar eigenlijk niks wilde groeien. En wat ik nu heel leuk vind om te concluderen dit voorjaar, is dat je echt ziet dat andere planten die we daar tussen hebben gezet, opeens wel knop krijgen en ervoor gaan.
Omdat die bodem bedekt is, daardoor kan hij niet verdampen.
Ja,
de bodem. En blijft
even echt een heel specialistisch feitje. Als je een kale bodem hebt en het is warm, bijvoorbeeld 30 graden buiten, dan kan die aarde echt opwarmen tot 50 graden. Ja, je kunt je voorstellen, dat is ook niet goed voor die wortels. En ik heb gehoord, ik weet niet of het waar is, maar dat ook een reden is dat planten hun bladeren soms wat laten zakken.
Absoluut.
Om die wortels te beschermen.
Ja.
Terwijl als je dan zorgt dat er iets op die bodem zit, bijvoorbeeld een mulglaag van 2 centimeter, dan geeft dat al voldoende dekking om de temperatuur ook naar beneden te brengen. En dus op die 30 graden ook te houden in de bodem. En als je dat meer nog doet, dan zelfs nog lager.
Ja.
Nou, ik denk ook aan bodembedekkers. Ik vind het zelf sowieso helemaal niet mooi in mijn tuin om kale aarde te zien, als het niet hoeft.
Nee.
Maar als je er bodembedekkers op zet, of wat jij in dit geval dan hebt gedaan met sedum, dan voorkomt dat natuurlijk ook de verdamping. Ik denk dat het dan nog niet eens 30 graden wordt daar misschien.
Nee, dat is gewoon heel, heel goed. Ook, wij denken vaak aan de zon, hè, die verdampt, maar de wind speelt natuurlijk ook een rol. Die haalt ook veel water uit de bodem weer weg.
Mm-hmm.
Dus zeker goed bodembedekkers. Ja.
Ja, bodembedekker. En inderdaad, heb je geen bodembedekker, zo'n mulglaag. Goed voor het bodemleven. En goed tegen de verdamping.
Ja, en dus de beplanting ook aanpassen.
Ja,
we zien natuurlijk dat er steeds meer lange droge periodes zijn. Je hebt natuurlijk heel veel van de prairieplanten en ook die meer gewend zijn aan langere droge periodes.
Ja, ik vraag me alleen of dat elkaar niet een klein beetje bijt. Hè? Want als je dan kijkt naar welke planten er echt goed tegen droogte kunnen, dat zijn planten met kleine bladeren.
Mm-hmm. Grassen,
maar ook de sedumsoorten. Dus die hebben dan wel weer minder schaduwwerking. Maar ja, dan kan zo'n mulgelaag wel weer uitkomst bieden. Zo kan je natuurlijk gewoon... volgens mij hoef je niet per se de beplanting heel erg op aan te passen. Als het maar gewoon goed gesloten is. Maar ja, daar hebben we het vaker over gehoord. Hè, dat de beplanting goed gesloten is. Dat is voor heel veel dingen goed. Tegen onkruid, tegen verdamping, enzovoort. En voor de rest is de standplaats van een plant verandert niet volgens mij.
Nee, eigenlijk denk ik nu ook zorgen dus dat je dat er goede verhouding is tussen het groen en de tegels. He, want je wil dus eigenlijk de hittestress in je tuin minder maken.
Ja, dat is ook een van de dingen die wij als eerste hebben gedaan toen we daar 3 jaar geleden kwamen wonen. We hebben gekeken van welke tegels hebben wij niet nodig hier. En die er dus ook uitgehaald. En wat je inderdaad merkt, daar hebben we dus planten in gezet. Die planten zorgen ook weer voor een soort koelte in de tuin. En nu is het gewoon echt aangenaam om bij hitte toch buiten te zijn. Terwijl eerder brandde je misschien weg op dat terras.
Ja, het maakt zoveel uit.
Dus ook daar is het zeker goed voor, ja. En je hebt ook tegels, als je dan een terras wil, waar wel water doorheen kan. Dus dat is misschien ook een leuke om op te letten, dat er toch water de bodem in gaat.
Ja, is absoluut. Je ziet dat fabrikanten daar steeds meer op aanhaken, inderdaad. Ja, je hebt klinkers met een grotere uitsparing. Je hebt de grastegels, waar natuurlijk grote uitsparingen zitten. En die hoef je niet alleen maar in te zaaien. Die kan je ook met een halfverharding invegen. Zo kan je dat absoluut aanpakken.
Nog wel één tip. Als je een terras hebt, dan wil je natuurlijk ook schoon houden. Wat ik wel zie, is dat mensen daarvoor een hoge drukspuit gebruiken. Dat kost ongeveer 500 tot 1000 liter water per keer gebruiken.
Zo.
Dus mocht je water willen besparen, dan is het goed om bijvoorbeeld een staalborstel te pakken of met de hand te doen.
Ja.
En het op die manier schoon te maken.
Te gaan schrobben.
Ja. Nee.
Wauw, 5, dat is echt veel.
Daar staan we gewoon echt niet bij stil. Wat dat, we sluiten het ding aan. En, doe je dat? En dus ook natuurlijk met autowassen. Nou, zo kunnen we natuurlijk nog wel even door.
Oké, okay. Dus nu heb je... we zijn nu eigenlijk... Dit zijn allemaal tips. De mulch, de planten. Dan gaan we er eigenlijk al voor zorgen dat de temperatuur naar beneden gaat in je tuin. En dat de planten zelf, en dat je er zelf ook lekker in zit, en dat er geen vraag naar water ontstaat.
Ja, en nog heel even over die mulch.
Ja?
Wij hadden een lijsterbessen in de tuin staan. En helaas kwamen er zwammen in en het was gewoon een onveilige situatie geworden. Dus we hebben hem helaas weg moeten halen. We hebben de houtblokken opgestapeld en vinden de insecten hartstikke, hartstikke fijn. En de takken die hebben we versnipperd en die houtsnippers in de tuin aangebracht.
Mm-hmm.
Dus je kunt ook kijken van wat heb ik in de tuin wat daarvoor dienst kan doen? Bijvoorbeeld ook gras, als je dat hebt gemaaid, dat je dat goed uitspreidt over de aarde. Dat kan gewoon helpen. En niet alleen ter bescherming om de verdamping tegen te gaan, maar ook gewoon om die sponswerking van de bodem beter te krijgen. En ja, ik zit zelf op zandgrond, daar zakt het water heel snel weg en daardoor blijft het juist beter vast houden, dat water. Maar ik weet van vrienden die zitten op kleigrond en die zeggen van door die mulglaag komt er juist wat meer lucht in de bodem en kunnen de wortels van die plant juist veel beter dat water pakken. Dus ook daar is het gewoon goed voor, die mulglaag.
Ja, goede tips.
Nee, absoluut.
Heb je bepaalde favoriete planten die waarvan je ziet van dat werkt goed om de bodem te bedekken? Of vind je gewoon ook mooi?
Nou, wat wij vorig jaar in de tuin hebben gezet is steenraket. Die vind ik echt heel gaaf. En die kan ook goed wel tegen droogte.
Mm-hmm.
IJzerhard, die doet het gewoon goed op die zandgrond.
Ja.
En wat ik net al zei, die sedum, dat heeft mij echt verrast. Het is een sedummat met ongeveer 10 verschillende soorten. De een na de ander die bloeit. En ook heel echt wel verrassend. Allerlei kleurtjes en ook kleurtjes groen.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik een hele leuke verrassing.
Ja, nee, zeker. Wat met sedematten altijd wel is, dat op een gegeven moment, net zoals in een grasmat en al dat soort zaadmengsels, op een gegeven moment één soort gaat overheersen. Dus het is wel een kleine tip om die sedemat zo divers mogelijk te houden. Dus laat je bloemen, laat die gewoon afsterven, dat die je gewoon weer uit kunnen zaaien. Of zet er gewoon af en toe even nieuwe pluggen, dus nieuwe kleine plantjes. Prik die er gewoon tussen. Mm-hmm. Dan hou je hem ook divers. Mm-hmm. Anders wordt hij wel op een gegeven moment heel eenzijdig.
Ja, leuke tip. Ga ik ook doen.
Ja, want je ziet meestal de ik weet de naam zo niet even uit mijn hoofd, maar de echte grijze, ja, die overheerst, want die is heel sterk. En dus die gaat het overschaduwen. En dan heb je op een gegeven moment een best wel een eentonige mat. Maar ja, dat kan je gewoon bijhouden door uitgebloeide bloemen te laten liggen.
En een leuke tip die ik kreeg is, leg een berkenstammetje op het sedum. Want in principe is voor die insecten is zo'n sedummat echt een lopend buffet. En maar ze hebben niet echt een slaapplek daar. Terwijl als ze dan zo'n berkenstammetje hebben, dan hebben ze ook gelijk een soort hotelkamer. En dan kunnen ze de volgende ochtend gewoon
kunnen ze naar buiten.
Ja, het buffet langs. Dus dat was, vond ik zelf ook een hele leuke.
Oh,
ja.
Ik ga berkenstammetjes om het dak leggen. Ja, dat is een goeie zeg.
Heel leuk.
Oké, nou dan, dan kun je natuurlijk ook nog een heleboel doen met het water wat uit de lucht valt.
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk de regenton.
Ja.
En ik denk dat gebruik maken van regenwater is op zich niet nieuw. En een regenton natuurlijk ook niet. Maar wat voor mij persoonlijk wel nieuw is, is het besef dat je op die manier dus wel gewoon echt zuinig kan omgaan met een heel belangrijk, waardevol product. En dat vond ik zelf een mooie eraan. En, om echt regenwater te kunnen gebruiken.
Ja, en alle kleine beetjes helpen, denk ik.
Wat doe jij dan bijvoorbeeld in je eigen tuin?
Met regenwater?
Ja?
Ja,
je hebt een regenton.
Nou, wij zijn daarnaar aan het kijken. Ja. Het is, bij ons is het een beetje lastig, omdat de regenpijp, die is ook op het dak van de buren aangesloten. En de afwatering zit bij hen.
Ja, je hebt eigenlijk geen afvoer.
Nee, dus ja. Het is voor ons nog wel even puzzelen van hoe kunnen wij dan toch daar iets in doen. Maar mijn dochter bijvoorbeeld, die zet de emmers aan het eind van de dag buiten. En dan, als het dan gaat regenen, dan gebruikt ze die gewoon als het weer droog is. Dus zo is zij daarmee bezig.
Zo simpel is het, hè?
Ja, maar en afkoppelen is dus wel echt een goeie. Ik zie in de wijk waar dat wel goed kan, dat ze dat dus ook doen. En dat je daar hele leuke taferelen in je tuin mee kan maken. Echt mooie meander door de tuin heen en
Dan in de vorm van een wadi bedoel je bijvoorbeeld?
Nou, dat zou kunnen. Ja, maar en dan in het klein.
Ja, kleine wadi. Ja. Of wat bedoel je
nou?
Nou
ja, bijna zelfs een heel klein stroompje door je tuin heen. Mm-hmm. Dus dat je het water ook echt de tijd geeft om te infiltreren.
Maar dat is ook wel nodig. Want als je natuurlijk je hele dak laat afwateren. Ja. En je zet gewoon even de hemelwaterafvoer open.
En je terras. Ja.
Dan loopt je tuin natuurlijk onder water.
Ja, dat wil je ook niet.
Je moet daar wel in goede banen leiden. Ja.
Of wat je kan doen is aan het einde een bak als een soort van vijvertje neerzetten. En een overloop op je regenton.
Ja, zo'n wadi vind ik wel echt heel leuk. Omdat het brengt echt een andere biodiversiteit met zich mee. Het is wel zo dat je dus om in een bestaande tuin af te koppelen, zowel dak als terras, denk ik dat het best wel, in ieder geval er moet even goed over nagedacht worden, want het is echt een aantal vierkante meters die je in je tuin laat stromen. Daar moet je wel echt even goed over nadenken. Als je daarover twijfelt, laat je goed informeren. En begin gewoon met je terrassen. Gewoon af te laten wateren in je tuin en af te koppelen van het riool. Dat is een stuk beter te behappen, denk ik. En dat moet ook overal wel mogelijk
zijn. Dus je moet
eigenlijk
eerst even goed begin gewoon met één regenpijp. En kijk dan van, oké, wat vang ik op? Voordat je meteen alles van het riool aftrekt.
Ja, nou, zoals Liet al zegt, je hebt heel veel gecombineerde regenpijpen. Dus dan heb je niet alleen met je eigen dak te maken, mm-hmm. maar ook nog het dak van de buren. Ja. Dus dat is echt wel een aantal vierkante
meters. Krijg je veel water, ja.
Ja, echt, dat moet je niet vergissen.
Maar de regenton, daar zit, ik weet niet hoeveel liter in.
200 liter, en 200. Heb je best groot, hè?
Ja, maar dat is met één regenbui ook wel vol, toch?
Ja, zeker. Maar ik denk wel dat het zo is. Alle kleine beetjes helpen. Dus absoluut zet die regenton wel neer. En dan kan je wel, Al vul je, of doe je alleen maar je potten er met water geven. Ja. Dat scheelt toch gewoon weer 200
ja.
liter.
Ja. Je hebt zelf systemen, die kan je aan de schutting hangen.
Ja, je hebt er alles in.
Dat is wel heel leuk om eens in te verdiepen.
Allemaal even mooi, moet ik zeggen. Maar er is wel, voor iedereen is er wel wat. Ja. Dus verdiep je erin en dan...
Er komen hier wat helikopters over.
Ja, precies.
We hebben ze heel lang genegeerd, maar ja, deze was wel heel dichtbij.
Ja, er zijn inderdaad heel veel dingen op de markt die dat mogelijk maken. Ja.
Wat ik nog niet gezegd heb, maar wat wel leuk is om te vertellen, is dat in regenwater zit geen kalk en in drinkwater uit de kraan wel. En planten gaan over het algemeen beter op regenwater.
Ja.
Dus die houden niet allemaal even veel van die kalk mm-hmm. in het water.
Ja, dat is een goede reden ook om
dus ook daarvoor is het, ja.
Ja, en als het nou warm weer is hè, dan, en je woont bijvoorbeeld aan het water en je hangt de tuinslang, je pompt het op uit de sloot of je hebt een pomp in de tuin vanuit het grondwater. Vind je dat dan anders meer oké, zeg maar, om daar dan water vandaan te halen dan uit de kraan? Of zeg je van ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde, want uiteindelijk in het grondwater heb je daar ook last van?
Dat is natuurlijk aan iedereen zelf. Het lijkt mij nog best wel omslachtig om te doen, maar het kan natuurlijk wel, zeker. Wat je dan zelfs bijvoorbeeld ook zou kunnen doen, als je echt fanatiek wil zijn, is een emmer onder je douche houden, dat voordat het water echt warm wordt, dat je dat koude water afvangt en dat in je tuin gebruikt. Mm-hmm. Dus zo zijn er allerlei manieren dat je kijkt van waar heb ik water voor handen, wat anders... Ja, een andere kant op gaat, wat ik kan gebruiken en benutten. Mm. Ja. Dus ja, het is net hoeveel moeite je daar echt voor wil doen.
Ja, oké.
Gaat om een stukje bewustwording.
Ja, en dan, nou ja, dan is de hittegolf daar.
Ja, heb je een idee hoeveel, ik heb het geprobeerd op te zoeken, ik kwam er zelf niet helemaal uit. Hoeveel water heb je nodig, moet je opvangen om je water, of je tuin water te geven? Ligt natuurlijk aan de grootte van je tuin, snap ik.
Ja, ligt daar en aan je beplanting. Wat bijvoorbeeld zo is als je een kwartier sproeit, dan gebruik je ongeveer 100 liter water. En ja, je bent zo een kwartier onderweg.
Ja.
En wat ik eerder al zei over dat terras schoonmaken met een hoge drukreiniger, ja, dan ben je helemaal veel liters kwijt. Dus het hangt ook een beetje af van wat wil je met dat water in de tuin.
Ja,
ik geloof ook eigenlijk, nu we zo zitten te praten, steeds meer in dat je echt, zeg maar, beter de verdamping kan beperken.
Ja, absoluut.
Dan dat je kan bijsproeien. Want ik heb ook natuurlijk de tuinsproeier wel eens aangehad. En dan staat het ding een half uur water te geven. En als je dan met je hand over de aarde heen gaat, dan is eigenlijk alleen maar het bovenste centimeter is nat. En denk je van ja, wat komt daar dan ook eigenlijk van bij de plantwortels terecht?
Ja, dat is best wel lastig natuurlijk. Dus het is helemaal waar wat je zegt. Je kan het beter voorkomen. Dus zorg dat je beplanting op orde is. Want, en dat is natuurlijk, dat spreekt dit allemaal tegen. Maar ja, je moet je grond niet uit laten drogen. Want dan,
dat bedoel ik.
Ja, want dan
maar dat
je
doe
echt...
je door die beplanting en de mulch en ja. schaduw creëren.
Ja, die sponswerking is daarin echt heel belangrijk om het water ook vast te houden.
Ja.
Dat die wortels er altijd goed bij kunnen.
Ja. Want dat sproeien blijft volgens mij een soort druppel op een gloeiende plaat.
Nou ja, die sponswerking, die moet je ook, je moet die spons wel vochtig houden. Dus als die spons helemaal
uitgedroogd
is...
Ja, daar dient dan
is,
het sproeien voor.
Ja,
maar daar moet je dus ook tijdig mee beginnen. Niet ja. als het al keurig droog is.
Nee, want dan loopt het er zo vanaf, neemt je bodem niks op.
Oké. Okay.
Dus je kan beter dan wat eerder mee beginnen en dan gewoon wat korter.
Dan blijft de sponswerking in
ja.
stand.
Anders doet hij het niet meer.
En het moment van de dag is daarin ook wel goed.
Ja.
Om eens naar te kijken. Van ja, je gaat niet midden op de dag, want dan verdampt het natuurlijk het allermeest. En als je dan water geeft, het liefst met een gieter op de wortels. Als je dat op de bladeren doet, ja, dat kan en verbranden en het verdampt gelijk. En het komt niet direct bij de wortels terecht. Maar wat ik zelf een leuke eye-opener vond, is dat je het beste in de ochtend water kunt geven. Ook met oog op slakken. Daar hou ik zelf niet zoveel van. Dan heb je net leuke planten in de tuin en dan de volgende dag foetsie.
Ziet hou je nou niet van slakken?
Ja, ze hebben zeker goede functies in de tuin, maar te veel is, ja, is nooit goed.
Nee, hebben we niks van.
Dus als je in de ochtend water geeft, dan heeft die plant er gedurende de dag ook gelijk wat aan. En hou je de slakken dus een beetje op afstand. En zelfs ook schimmels voor planten. Terwijl ik juist eerder altijd nog 's avonds even wat water gaf.
Ja.
Maar goed, dat is met ogen daarop dus handiger om in de ochtend te doen.
Ja, absoluut. Want dan heb je de plant die begint met verdampen zodat die zon opkomt. Dus dan heb je vocht nodig. 's Avonds doet de plant niks, 's nachts doet de plant niks. Dus die heel veel water wat je erop gooit, ja, dat zakt in de bodem en dat zit niet meer bij de wortels.
Mm-hmm.
Het is vaak een stukje time management natuurlijk, want 's avonds hebben mensen meer tijd dan 's ochtends vroeg. Maar nee, absoluut, 's ochtends vroeg is de tijd om te sproeien.
En een heerlijke start van de dag ook.
Ook echt, zeker.
Frisse neus gelijk.
Was lekker buiten geweest.
Maak koffie in je hand en lekker sproeien.
Ja, is fijn. Top. Ja, nou, sproeien. Gieter dus.
Gieter, ja. Sorry.
Correctie. Oké. Okay. Ja, super.
Ja.
Hebben we nog tips gemist?
Wat we nog niet hebben besproken is... we hebben het net gehad eigenlijk over de hoeveelheid water. Hè? Wat je daarin zou kunnen doen. Wat je ook zou kunnen doen, gelet op de kwaliteit, is wel een tip dat mocht je bestrijdingsmiddelen willen gebruiken, om dan echt natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Als je chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, dat uiteindelijk komt dat in de grond en dus ook in het grondwater. Dat willen we met z'n allen
en
natuurlijk liever niet.
Komen jullie dat veel tegen in de kwaliteit? Of met zuiver, hebben jullie daar problemen mee?
Nou, het mooie is, wij pompen soms water op wat al honderden jaren oud is. En honderden jaren geleden gebruikten we dat natuurlijk nog niet. Maar het zou wel kunnen dat je dat over een x-aantal jaar wel tegenkomt in het water.
Een beetje hetzelfde rijtje natuurlijk als medicijnen.
En het gebeurt al wel. We zien het al wel terug, zeker. Ja. En moeilijker te zuiveren, daar is heel wat meer voor nodig.
Ja, is
dus wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. En ook beter voor je tuin, zeker. Ja.
Absoluut.
Zeker weten.
Dus, ja.
Mooi.
Dat was een mooie afsluiter.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het heel veel tips zijn. Dat merk ik zelf ook. Ja. Dus Vitens heeft ook alle tips nog op vitens.nl/tuintips staan.
Mm-hmm.
Voor de luisteraars die dat even rustig willen teruglezen.
Ja, top. En ik maak natuurlijk zoals altijd de show notes. En kun je ze ook teruglezen op onze website tuinierkwartier.nl. En daar vind je ook de link naar de pagina van Vitens.
Mooi.
Dankjewel, Shelita.
Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk zo.
Ja. En
ook dank voor de tips die ik weer terug heb gekregen.
Ja, zo.
Daar zijn we van.
Dan gaan we door naar de tuinfavoriet van vandaag.
Ja, het is een leukje hoor.
Is het een bodembedekker?
Nee.
Jammer.
Maar het is wel heel mooi.
Nou, vertel, wat is het?
Hij kan wel goed tegen droogte. De Scabiosa, de Atropurpurea Chill Black.
Zo,
bam.
Wauw. Weet je, hebben een herkenbare naam?
Duifkruid of schurftkruid. Ja, een schurftkruid, dat slaat een beetje... Ja, dat is
klinkt
heel aantrekkelijk.
Echt lekker.
Nee, er zitten wel wat nadelen aan deze plant. Waarom is het tuinfavoriet? Omdat die gewoon hartstikke mooi is. En een heel hele mooie structuur en een mooie bloei hebt. Ik denk dat schurftkruid slaat omdat hij toch wel wat schimmelgevoelig is voor meeldauw bijvoorbeeld. Het zou best kunnen dat je hem... Het is wel een plant die je aan moet blijven vullen. Hij is niet heel winterhard.
Ja, even voor... ik vertaal het even naar
weg.
Nederlands.
Hij kan weg van heel veel planten.
Hij kan doodgaan na 2 jaar. Dan is hij aan het einde van zijn leven.
Ja, dat is heel normaal.
Maar scabiosa's zijn normaal een beetje licht paars, volgens mij.
Ja, die heb ik
deze
ook opgeschreven.
Dit is echt een mooie donkere kleur. Daarom heb je hem denk ik gekozen.
Ja. Heel veel.
Maar dat zijn ook natuurlijk doorgekweekte soorten die dan dus ook wat gevoeliger worden.
Nou, het is sowieso een gevoelig familie.
Mm-hmm.
Maar dat is niks vreemd. Rudbeckia's moet je ook aanvullen. Die kunnen ook.
Het zijn kortlevende vaste planten. Ja, dus dat ligt niet aan je tuinkwaliteiten.
Nee, dat hoort er gewoon, hoort er gewoon bij. En doe het ook gewoon, want het zorgt wel gewoon voor de diversiteit.
Ja.
Een tegenhanger die iets sterker is, is inderdaad de lila of de roze-paarse, is de Butterfly Blue. Die Chill Black, zoek hem op, super vet.
Een hele mooie plant, ja.
Ja?
Dankjewel.
Mooi. Dan willen we natuurlijk onze gast nog bedanken met de koffie van Cocotte.
Oh, wat lekker.
Alsjeblieft.
Dankjewel.
Kan je lekker je tuin genieten van een kopje verse koffie?
Bij het gieten.
Bij een glaasje water ernaast.
Inderdaad. En bedankt voor je komst. En dan zitten we er weer op voor aflevering 27.
Ja, gaat toch ook weer als een speer.
Lees onze show notes na online. Volg ons op Instagram.
Kom maar op met die vragen.
Ja, stuur ons al je tuinvragen. En dan gaan we die proberen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Ja, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.